vakmanschap in ontwikkeling. Voor en door HRD'ers.
Dit is de podcast van FCE, de Stichting Opleidingskunde.
FCE On Air.
Welkom bij FCE On Air. In deze podcast staan we stil bij het FCE-festival op 7 november 2025... met als thema sprankelend vernieuwen in de gevestigde orde. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden. Ik ben als ontwerper en leerbegeleider verbonden aan Kessels & Smit en de FCE. En in deze editie spreek ik met Mara en Suzanne. Ze zijn beide onderzoekers bij Kessels & Smit en de FCE. Ik noem helemaal hun achternamen niet. Dat komt omdat ik ze natuurlijk gewoon zo vaak met hen samenwerk. Maar mocht je ze niet kennen, het gaat over Mara Spruit en Suzanne Verdonschot. Welkom Mara en Suzanne. Superleuk om alvast de blik vooruit te werpen naar het najaar. 7 november 2025, het FCE-festival oversprankelend vernieuwen in de gevestigde orde. Suzanne, wat was nou ook alweer dat hele idee van het FCE-festival en hoe is dat ontstaan?
Het FCE-festival organiseren we elk jaar en dit jaar wordt de 5e editie. En eigenlijk is het hele festival ontstaan vanuit een behoefte om onderzoek te blijven doen naar thema's die relevant zijn voor ons als mensen die werken aan leren en ontwikkelen en innoveren in de praktijk. Eigenlijk onderzoek te doen naar onderwerpen en vragen waar we het antwoord nog net niet op weten. Dus op de grens van wat we weten en nog niet weten onderzoek te doen. En dan op het festival zelf de bevindingen van dat onderzoek te kunnen delen met anderen. En in de reader de inzichten daarover te publiceren.
Het is dus echt een lustrumeditie, begrijp ik.
Ja, eigenlijk wel. Het is al een hele traditie die er plaatsvindt. Dus we werken dan het hele jaar in een open onderzoekskeuken met andere vakgenoten die het onderwerp ook interessant vinden. En de vragen die ons bezighouden zijn voor hen relevant op een bepaalde manier. En dan doen we interviews en spreken we met mensen, analyseren we data. En dan werken we toe naar het magazine of de reader en naar het festival waar we allerlei interactieve sessies organiseren.
Mara, hoe zijn jullie dan nu op het thema sprankelend vernieuwen in de gevestigde orde gekomen? Hoe is dat ontstaan?
Ja, nou, wat heel leuk was, is dat we met een aantal collega's vanuit de Leiders van de Toekomst al een tijdje nieuwsgierig waren naar hoe mensen in een organisatie nu kunnen bouwen aan een beweging of een initiatief met maatschappelijke impact. En daar hadden we al een aantal dingen in gedaan en we merkten eigenlijk al heel snel, dat raakt ontzettend aan het onderzoek wat Suzanne nu al heel lang doet, al 20 jaar doet. En we waren daarover in gesprek. Ik met Suzanne en ook Marieke was daarbij. Wat interessant eigenlijk. Kunnen we nou eens wat meer kijken van hoe werkt dat in de praktijk als je al een tijdje bezig bent met een maatschappelijk initiatief in jouw organisatie. En je bent na een tijdje daarmee bezig zijn geweest, je wilt dat wat meer in de staande organisatie brengen. Wat kom je daar dan in tegen? En je wil dan aan de ene kant iets van die vernieuwing en die sprankeling behouden, maar je wil ook dat je initiatief in de gevestigde orde landt, om het maar even zo te zeggen. En zo kwamen Suzanne en ik er eigenlijk vooral achter dat het ons heel leuk lijkt om de focus voor het onderzoek vooral daarop te richten dit jaar.
Wauw, het zijn ook twee mooie begrippen die samenkomen in de titel, vind ik zelf. Het sprankelend vernieuwen en dan die gevestigde orde. Het is ook, soms wordt dan, heb je ook het idee vernieuwen, dat is een soort mooi. En de gevestigde orde, dat is een beetje oude troep of zo. Maar ik vind dat jullie in de bewoording, in ieder geval zo komt het op mij over, eigenlijk echt iets, die twee kanten heel erg goed positief voor het daglicht hebben gezet.
Leuk om dat te horen. Ja, het voelt als een soort paradox of zo. Omdat dat sprankelende niet altijd makkelijk vast te houden is te midden van alles wat gaande is in die bestaande systemen.
En Suzanne, hoe past dit thema dan in die grotere beweging van jouw onderzoek? Want je vertelt al, dit is de 5e editie van het festival. Nou, jouw carrière als onderzoeker die loopt zelfs nog veel langer. Maar hoe is dit weer een volgend hoofdstuk aan jouw onderzoekswerk?
Ja, nou, voor mij is het op het gevaar af om als een soort omaatje te klinken. Maar toen ik begon met het onderzoek, 20 jaar geleden, toen waren we eigenlijk heel benieuwd, hoe kan je nou vernieuwen? Kan dat eigenlijk in te midden van de dagelijkse praktijk? Als je als agent werkt of in de supermarkt werkt, kan je dan ook bezig zijn met innovatie? Is dat voorbehouden aan technische afdelingen of hoger opgeleiden? En toen ontdekten we eigenlijk, ja, dat kan. En zo stap voor stap heeft het onderzoek zich verder ontwikkeld. Dus wat je eigenlijk ziet is dat in die beginfase wil je iets nieuws wat ontstaat. Dat gebeurt heel vaak in het geheim of onder de oppervlakte. Dus ik ben in heel veel supermarkten geweest waar ze zeiden, ja, wij doen wel iets speciaals om nieuwe klanten te trekken, maar je mag het niet tegen het hoofdkantoor vertellen, want eigenlijk is het tegen de regels. Kijk, we hebben deze producten speciaal op de kop van het schap geplaatst, bijvoorbeeld. En in die beginfase, als het nog onder de oppervlakte is, is dat iets wat je eigenlijk moet beschermen en wat waar je niet zo hard aan moet komen. En dan op een gegeven moment ga je pilots of experimenten doen en wordt het al wat groter en kan het wat meer boven de oppervlakte tevoorschijn komen. En dan komt er een fase waarin je het eigenlijk wat gerichter wil gaan voeden. En dat het vorige stuk onderzoek ging eigenlijk over hoe kan je daarnaar kijken als een beweging. Dus hoe kan je voor de dingen die je belangrijk vindt, de initiatieven waar je op aan het vernieuwen bent, hoe kan je daar meer mensen voor op de been krijgen, zonder dat je aan ze hoeft te gaan trekken? En hoe kan je ook verdieping brengen in je initiatief? En hoe kan je er ook regie op nemen, zodat het een beetje de goede kant op gaat? En als het dan lukt om zo'n beweging wat groter te maken, dan kom je eigenlijk steeds meer op het punt dat die sprankeling die in het begin heel vaak vanzelfsprekend aanwezig is, een soort drive, een soort activisme is het soms ook bij de mensen die daarmee begonnen zijn, dat die op gespannen voet komt te staan met de vraag die vanuit het bestaande systeem komt van, goh, wel interessant dat jullie dit doen. We willen het nu in de kaderbrief gaan zetten. Oké, dat is aan de ene kant fijn, want dan wordt het breder. Maar aan de andere kant voel je dan dat ze ook het initiatief willen beschermen, omdat omdat het ook waarde heeft en je dat niet zomaar stuk wil maken. En in deze fase van het onderzoek zijn we eigenlijk heel benieuwd, als het dan zo wat boven komt en je al nieuwe manieren van werken hebt ontwikkeld die werken, hoe kan je dan omgaan eigenlijk met die druk vanuit de gevestigde orde, als je toch ook graag wil dat het uiteindelijk een soort manier van werken wordt waar meer mensen aan mee kunnen gaan doen en dat het tot de dagelijkse gang van zaken gaat behoren.
En je doet ook echt empirische onderzoeken in verschillende praktijken. Volgens mij hebben jullie ook interviews gedaan met mensen die echt aan de lijve ondervinden hoe dat is, hè? Dat sprankelend vernieuwen in de gevestigde orde. Heb je daar een voorbeeld van, Suzanne?
Ja, dus we hebben het onderzoek. We hebben aan de ene kant doen we interviews met experts die een bepaald perspectief hebben wat we de moeite waard vinden. En daarnaast doen we interviews met mensen die zelf bouwen aan een vernieuwend initiatief, een maatschappelijk initiatief, waar ze al vrij ver mee zijn. Dus wat vaak volgen we die ook al een heel aantal jaren, of hebben we deze mensen net ontmoet, maar zijn zij zelf al een aantal jaren bezig met het bouwen aan iets. En die interviewen we dan om meer te begrijpen over dat proces van hoe het zich vermengt, het nieuwe met het bestaande. Dus bijvoorbeeld heb ik een interview gedaan in een ziekenhuis met verschillende mensen. Dus we doen de interviews ook met iemand die initiatiefnemer van de vernieuwing is. Die nodigt daar ook weer mensen uit de gevestigde orde met wie ze dan samenwerken. En in dit geval ging het over interdisciplinair samenwerken in het ziekenhuis. En toen ik een aantal jaar geleden hen interviewde, waren ze daar al mee bezig. En toen organiseerden ze eigenlijk, het is nooit een officieel programma of project geweest. Het was altijd heel informeel georganiseerd. Maar ze hadden toen wel allerlei bepaalde innovatieworkshops, ex-novatiesessies, waar ze dan op nieuwe manieren konden kijken met verpleegkundigen en artsen. En op nieuwe ideeën konden komen. En ze leerden ook, ze hadden bepaalde manieren om van andere ziekenhuizen te leren. En dat hadden ze echt georganiseerd als aparte interventies. En nu waren ze weer een stap verder en nu heb ik hen bevraagd waar ze dan nu mee te maken hebben. En dan zie je bijvoorbeeld dat het eigenlijk zoiets groots aan het worden is. Dat ze dus bijvoorbeeld op een bepaald moment wilden ze in het ziekenhuis de herinrichting van de kliniek eigenlijk gaan doen. Want ze hebben een bepaald capaciteitsplan wat je als ziekenhuis maakt. Maar daarvoor moesten bepaalde afdelingen groeien. Maar daar hebben ze dan niet genoeg bedden voor. En dan moet je dat herinrichten. En normaal gebeurt dat eigenlijk door een kleine groep. Die doet een voorstel voor de herinrichting. En dan gebeurt het zo. En nu hebben ze dat eigenlijk op een heel andere manier aangepakt. Op een interdisciplinaire manier. Dus dan hebben ze samen met dokters en verpleegkundigen en staf in een heel aantal ontwerpsessies eigenlijk gekeken, hoe zouden we dat dan op een andere manier moeten aanpakken? En dan zijn ze voor de verhuizing bijvoorbeeld, dat is iets wat normaal door het facilitair bedrijf gebeurde, dat werd dan zogezegd uitbesteed, hadden ze nu dan ook verpleegkundigen gevraagd om als een verhuisregisseur daarbij te komen. Dus eigenlijk hebben ze dan iets wat een beweging die voor het ziekenhuis wezenlijk was, de herinrichting van die kliniek, is het hen gelukt om te zeggen dat gaan we dit keer echt op een interdisciplinaire manier aanpakken. En daarmee zie je eigenlijk dat die vernieuwing in een nieuwe fase is, waarbij het niet meer iets is wat je als losse interventies eigenlijk organiseert, maar waarbij je iets aangrijpt om het ook echt op een heel andere manier te doen. En dat vond ik heel interessant om te horen. Dat gebeurde bij hen bijna ongemerkt, maar toch kom je daar dan weer van alles in tegen. Dus dat is dan zo'n onderwerp wat we bespreken tijdens zo'n interview.
Wauw, dit is dan nog maar één verhaal, Mara. Susanne zei ook al van naast de empirie hebben jullie ook gesproken met experts of mensen die vanuit misschien het denken of de filosofie of de wetenschap wat meer inbrengen. Hoe duid je dan zo wat van die praktijkverhalen waar Susanne nu ook weer een voorbeeld van geeft?
Ja, dat is eigenlijk ontzettend leuk. En we hebben bijvoorbeeld gesproken met Marijke Spanjesberg. Een heel aantal collega's kennen haar natuurlijk. En zij zei echt hele interessante dingen over tussenpersonen. En eigenlijk die twee werelden waar we het over hebben en het verbinden daarvan. Dat is nog niet altijd zo makkelijk. En dat vraagt ook echt iets van mensen die enerzijds de taal van de vernieuwing kennen en spreken en snappen hoe dat werkt, maar ook die van de gevestigde orde, die van macht. Daar hoort andere taal bij, andere praktijken, andere mensen. En zij kon eigenlijk heel mooi vertellen dat in dat sprankelend vernieuwende gevestigde orde die tussenpersonen eigenlijk misschien wel een hele belangrijke rol hebben om heen en weer te gaan en om echt die sprankeling ook in de bestaande systemen te kunnen brengen. En door haar taal en duiding, dat hielp heel erg om de gesprekken die we hadden te snappen, maar ook weer een nieuwe richting te kunnen geven. Dus dat was echt heel erg inspirerend over tussenpersonen en het midden goed benutten daarin.
Ja, dat zet het werk van Marijke weer echt ook weer een heel ander daglicht eigenlijk als ik dit zo hoor. Dat het dus ook op die manier de tussenruimte benut kan worden. En Susanne, jullie spraken ook met Erik volgens mij, hè? Met Erik Koenen.
Met Erik Koenen, ja, dat was ook heel interessant. En ik wou nog even aanhaken op wat Mara net zei over die tussenpersonen. Als ik dat link aan wat ik zag in het ziekenhuis, is bijvoorbeeld dat een van de personen die bij dat interview was de klinisch geriater die met dat interdisciplinair werken zich bezighoudt. En zij heeft eigenlijk het stokje overgenomen van degene die beweging is begonnen. En wat je ziet is dat zij eigenlijk minder die activistische drive heeft die er in het begin heel sterk aanwezig is. En dat zij eigenlijk die twee talen spreekt. Want zij is een dokter die op die manier met haar collega dokter spreekt. En tegelijkertijd is ze ook van deze vernieuwing, van deze vernieuwende beweging. Dus daarin herken ik dat begrip van die tussenpersonen. En in het interview wat we hebben gedaan, ging het over de tussenruimte. Dat vond ik heel mooi. Hij beschrijft dat eigenlijk als een soort plaats, metaforisch, maar soms misschien ook in het echt, die plek biedt om aan die... Je hebt eigenlijk, als je iets nieuws aan het doen bent, kom je heel veel polariteiten tegen. Tussen op allerlei punten. Dus het vernieuwen, die sprankelend vernieuwen versus de gevestigde orde bijvoorbeeld. En hoe zorg je er nou voor dat dat niet uiteendrijft, maar dat je plekken kan maken waarin je elkaar ontmoet en eigenlijk elkaars perspectief kan onderzoeken. En hij zegt dan tussenruimte is daarvoor eigenlijk heel belangrijk. En als ik dat dan koppel ook weer aan het voorbeeld van het ziekenhuis en de herinrichting van de kliniek, dan zie je dat die ontwerpsessies die zij organiseren, die kan ik in de taal van Erik dan ook begrijpen als een tussenruimte waar je plek maakt om op een andere manier te kijken naar hoe je het samen doet. En ik geloof dat die tussenpersonen geen rollen zijn die je iemand kan geven. Ik geloof dat de tussenruimte geen plek is die je kan letterlijk... Het is niet iets instrumenteels wat je kan aanwenden. Maar het is een soort bril waarmee je kan kijken naar wat er nodig is in de dynamiek en in de manier waarop je met elkaar het gesprek aangaat. Dus zo helpen die concepten vanuit de experts ons ook weer op een rijkere manier te kijken naar de verhalen die we in de praktijk vinden.
Maar als we kijken naar het festival, het concrete programma misschien ook wel, wat kunnen we dan verwachten op 7 november en voor wie zou het interessant zijn om daar te komen?
Ja, wat je kan verwachten is, we onthullen onze inzichten. Hè? Dus we hebben er net al wat over verteld. Maar we hebben nog veel meer van dit soort hele rijke, interessante dingen om te delen. Dus dat is wat je kunt verwachten op de eerste plaats. We organiseren een heel aantal workshops waarin je data kan analyseren. Want het is, we zijn allesbehalve klaar. Het gaat echt nog ook wel door, dit open keukenonderzoek. Het FCE Festival is daar een stap in. Dus je kan ook aan de slag met data die we hebben. Je kan een eigen praktijk of een eigen beweging meenemen en daarmee aan de slag. Er komen ook collega's die bouwen aan de beweging om daarover te vertellen. Dus op die manier is het eigenlijk een heel rijk programma met verschillende workshops en sessies waar je in mee kan doen. En dat is interessant voor wie niet, zou ik willen zeggen.
Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat je dit niet interessant vindt. Maar hebben jullie een specifieke doelgroep op het oog? Of ja, vernieuwers, mensen die zich
volgens
bezighouden met
het,
leren en ontwikkelen? En
ik denk dat het interessant is voor iedereen die in een eigen organisatie zich bezighoudt met een vernieuwend initiatief of met het ondersteunen daarvan vanuit een leren en ontwikkelen rol. En ik kan me voorstellen dat het interessant is voor mensen als je niet intern in een organisatie werkt, maar meer als begeleider of ZZP'er verschillende organisaties begeleidt. Dan heb je eigenlijk ook te maken vaak met mensen die aan vernieuwing bouwen. En dat deze mensen allemaal gebaat kunnen zijn bij de inzichten, maar ook de tools die we hebben ontwikkeld om hier nieuw licht op te werpen. Dus met hen zouden we het heel graag willen delen.
Ja, en ik denk dat het echt iets kan brengen als het gaat over dat ondersteunen of het doen van dat soort processen als je al een tijdje onderweg bent. Want daar, dat is echt een beetje onontgonnen terrein, volgens mij. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, ofwel omdat je het zelf aan het doen bent in je eigen organisatie, ofwel omdat je het ondersteunt, zoals Suzanne zegt, dan denk ik dat het echt heel erg de moeite waard is om te komen.
Hoe kan ik me dan aanmelden, Suzanne?
Naar de website moet je gaan van de FCE. Dat is www.corporate-education.com. Daar staat de flyer, meer informatie en een aanmeldknop.
Ja, en dan kun je gewoon met één druk op de muisknop kun je gegevens invullen en dan je aanmelden. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om te doen. En daar roepen we iedereen ook toe op. Ik zit nog even te denken, ja, je kan natuurlijk deelnemen als je van de sprankelende vernieuwing bent. Maar misschien ook wel als je van de gevestigde orde bent. Hè?
Zeker.
En als je een beetje van allebei bent.
Ja, precies.
Absoluut.
FCE. Stichting Opleidingskunde.
Mara en Suzanne, ik ben helemaal nieuwsgierig geworden. In ieder geval dank ook al voor de inspiratie die jullie hebben gedeeld. En jullie enthousiaste verhaal. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Meer informatie over het festival dus op corporateeducation.com. En voor de volgende podcast hou je gewoon FCE On Air in je podcast app in de gaten. Tot de volgende keer.
Deze podcast werd geproduceerd door
Kessels en Smit.
Kessels en Smit
Broadcasting.